Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Professor Henk Volbeda is te gast. Hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar ik heb hem vooral gevraagd om te komen omdat hij dé specialist in Nederland is op het gebied van sociale innovatie. En daar gaan we het vandaag dan ook over hebben. Wat is sociale innovatie? Hoe komt het dat sociaal innovatieve bedrijven 4 keer zoveel rendement halen uit hun R&D-investeringen? En dat is nogal eens een keer wat. Nou, en dat en nog veel meer cijfers, want Henk doet al jaren onderzoek op dat gebied. Dus blijf vooral luisteren naar Henk Volbeda.
Let's Talk Business op New Business Radio. Praat mee via @newbusradio.nl.
Ja, welkom bij People Power. Vandaag met Henk Volbeda te gast in de studio. En we praten met elkaar over sociale innovatie. Henk, bijzonder welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, een uur lang over sociale innovatie. Dat klinkt lang, maar volgens mij zouden wij er wel dagen over kunnen praten. Maar laten we maar eens beginnen bij het begin. Wat is sociale innovatie?
Nou, laten we beginnen met dan innovatie. Hè? Innovatie daar.
Oh ja.
Ja, en dan, wat is dat dan? Dan denken we aan nieuwe producten en diensten. En dan denken we meestal mensen in stofjassen die iets te maken hebben met technologie. Dus bij innovatie denken we vaak aan techloze innovatie. En dat is eigenlijk een misvatting, want ik zou dat eigenlijk eerder inventie willen noemen. Hè? Het begint vaak met een nieuw idee, een nieuw concept, nieuw software, een nieuwe technologie. Nou, dat is heel belangrijk. Maar vervolgens moet dat in een organisatie ook herkend worden. Het moet worden opgepakt. En uiteindelijk moet het ook leiden tot nieuwe producten en diensten die succesvol op de markt worden gezet. Nou, en dan stuit je vaak op allerlei barrières. Bijvoorbeeld managers zien het niet zitten. Want die zeggen, ja, als ik dat omarm, dan ga ik mijn key performance indicators niet halen. Of het past niet bij de systemen of structuren van de organisaties. Of medewerkers zien het niet zitten. Nou, het anders managen en organiseren en inrichten van de arbeid zodanig dat die technologische inventies renderen, dat noem ik sociale innovatie.
Oké. En innovatie aan zich is dus het feit dat er die nieuwe producten en diensten op de markt komen. Dan spreek je van een innovatie.
Ja, nou, dan kunnen we onderscheid maken tussen wat we dan noemen incrementele innovaties. Dat zijn dus verbeterde producten en diensten voor bestaande markten en klanten. En echte breakthrough of radicale innovaties, dat zijn eigenlijk nieuwe producten en diensten voor nieuwe klanten en nieuwe markten.
Ja, ja, en dat is hetgene wat wij waarschijnlijk snel voor ogen hebben als je het over innovatie hebt. En ja. Spotify en Netflix, dat zijn precies echt innovaties.
Ja, ja, en dat is vaak wat we nastreven. En nou, als je vandaag een beetje populair wil doen, dan heb je het over de vierde industriële revolutie. En dan zeg je Internet of Things en 3D printing, robotisering, ja. Big data. En als je dat begrijpt, dan ga je vanzelf innoveren. En nou, dan vergeet je wel een heel belangrijk aspect. En ja, dat heeft alles te maken met anders managen en organiseren.
Ja, want als je nou nog blijven heel even bij de gewone innovatie. Als je nou die incrementele innovatie naast de radicale legt, hoe is de verhouding dan ongeveer?
Binnen bedrijven?
Ja, gewoon qua hoeveelheid.
Nou, dan zie je dat een doorsnee bedrijf, dat haalt ongeveer 85% van de omzet uit bestaande producten. Nou, misschien 12% uit verbeterde producten en misschien hooguit 3% uit echt radicale innovatie.
Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk wel wat laat ik het me als een vraag stellen. Heb je nou het idee dat het een beetje gehyped wordt allemaal? Al die start-ups en het moet allemaal snel. En dus de volgende Uber en de volgende, ja, Airbnb. En er komen maar geen, ja, nieuwe voorbeelden.
Nou, natuurlijk. Kijk, de innovatiesnelheid gaat wel steeds sneller. Dus mensen hebben het over exponentiële technologische vernieuwing. Het gaat allemaal veel sneller. Dus dat is zeker wel waar. Alleen de vraag of organisaties daar snel genoeg op in kunnen spelen, dat is weer een heel andere vraag. En dan zie je vaak dat ze het misschien technologisch al begrijpen, maar het creëren van een nieuw verdienmodel waar mensen ook achter staan, ja, daar loopt het vaak op stuk.
Ja, en daar heb je dan weer die sociale innovatie voor nodig.
Daar heb je die sociale innovatie voor nodig. En ja, daar moet ik zeggen, elk jaarverslag wat je open doet, vandaag de dag, er staat people are our most important assets. Maar ja, als je dan feitelijk gaat kijken, is dat helemaal niet zo. En daarom valt die innovatie vaak nog tegen. Want we willen wel investeren in nieuwe technologieën. Maar we zien vaak niet de nieuwe ideeën. Mensen kunnen hun ideeën niet kwijt. Ze worden niet ingevoerd. En mensen raken uiteindelijk zeer erg gefrustreerd. We houden elkaar in een soort spagaat. En ik noem het ook wel de innovatieparadox. We hebben het er veel over. Maar uiteindelijk de realisatie valt best tegen.
Ja, maar jij doet bijna elk jaar komt er weer een nieuw onderzoek uit op het gebied van innovatie breed, maar zeker ook sociale innovatie. Ja. Noem eens wat cijfers om een gevoel te krijgen bij het belang van sociale innovatie.
Nou, wat je ziet is dus dat innovatiesucces wordt voor 25%, voor een kwart worden bepaald door je investering in research and development of in ICT. Maar liefst 75% van je innovatiesucces, dus driekwart van het innovatiesucces, wordt bepaald door je leiderschapsstijl, je manier van organiseren en het inrichten van de arbeid. Okay. En alle discussies over innovatie gaan alleen maar over R&D en ICT. Nogmaals, dat is heel belangrijk. Maar we laten een heel groot potentieel liggen. Omdat we dus geen aandacht besteden aan onze medewerkers. Aan de hiërarchische organisaties die we nog steeds hebben. En omdat heel veel managers en leiders heel sterk gericht zijn op de korte termijn. En daardoor dus niet willen investeren in innovatie.
Ja. En heb je nou, misschien ben ik ondertussen een beetje blind geworden omdat ik er elke dag over heb en er middenin zit. Maar ik heb wel het idee dat het de afgelopen 2-3 jaar dat het wel een beetje aanzwelt. Hè? De roep om zelfsturing, de ontwikkeling rondom het nieuwe werken, waar we het nu overigens helemaal niet meer over hebben. Maar dat heeft natuurlijk wel wat in gang gezet. Zie jij dat nou ook terug in de cijfers?
Nou, ik zie aan de ene kant dat we dit jaar weer iets meer zijn gaan innoveren. Dus het aantal met name incrementele innovaties, die verbeteringen die zijn toegenomen. Ook het aantal radicale innovaties. Aan de andere kant zie ik dat bedrijven, en dat is het gekke, steeds minder investeren in R&D en ICT als percentage van hun omzet. Dat is sinds 2009 al aan het afnemen. Aandacht voor die nieuwe manier van managen en organiseren, dat is een beetje een cyclisch. Dat is vorig jaar in 2014 nam het af en vorig jaar is het dan wel weer wat toegenomen. Maar ik zou zeggen, ja, als het zo'n groot effect heeft, dus als je ziet dat die bedrijven die investeren in sociale innovatie een 25% hogere rentabiliteit hebben, een 19% hogere klanttevredenheid en een 9% hogere medewerkerstevredenheid, ja, dan zou ik eigenlijk verwachten dat veel meer bedrijven en organisaties hier aandacht aan besteden.
25% hogere rentabiliteit.
Ja.
Organisaties die sociaal innovatief zijn.
Ja. Ja.
Goedemorgen, dat is nogal wat.
Ja.
Ja. Maar conclusie is dus, mijn gevoel van er is meer aandacht voor. Dus we gaan langzaamaan, wordt het beter. Jij zegt dus eigenlijk van het schommelt het ene jaar wel, het andere jaar niet.
Het schommelt. Wordt het beter? Kijk, en dat is ook een beetje wat ik vaak wel zie. Ik zie dan bijvoorbeeld, er wordt gezegd van weet je wat, we hebben heel veel professionals die geven wat meer ruimte in termen van hun werktijden. Maar als je dan nog steeds werkt met een transactionele leider die heel alleen maar kijk naar beheersing, controle en geen fouten maken, ja, dan worden mensen eigenlijk alleen nog meer gefrustreerd.
Ja.
En dus als je bezig bent met sociale innovatie, ja, dan moet je dat ook integraal doorvoeren. Dat betekent dat je meer ruimte geeft aan medewerkers, maar dan heb je ook meer behoefte aan een faciliterende leiderschapsstijl. Dan moet je eigenlijk af aan de vergaande verkokering en opsplitsing van organisaties in allemaal kleine afdelingjes. En dan zul je, als het aan innovatie gaat, dat ook veel meer samen moeten doen met partners, met klanten, met leveranciers, met kennisinstellingen. Nou, als je, en ik heb het hier eigenlijk over de hefboom van sociale innovatie, maar als je dat allemaal doet, ja, dan zie je ook die gigantische rentabiliteitsverbetering. Maar als je alleen maar begint op één aspect, ja, dan zie je vaak zelfs een achteruitgang in performance.
Oké. Aha. Heb je nou een lichtend voorbeeld? Wat je zegt van, weet je, dat is een bedrijf. Dat is een bedrijf wat iedereen snapt. Dat ongeveer in elkaar zit. En die zijn het anders gaan doen. En daar zie je dat die verbetering, die heb je daar gewoon zien ontstaan.
Nou ja, ik geef altijd het voorbeeld van Finex. Maar dat zijn toch goed opgeleide kenniswerkers. En die doen met name ICT en financial consulting. Doen zij voor grote bedrijven, maar ook voor telecombedrijven. Nou, hun kantoor lijkt op een soort Grand Café. iedereen werkt in zijn eigen team. Als het groter wordt dan 12, dan splitsen ze weer op. Het salaris, dat bepaal je helemaal zelf. Maar komt wel op internet te staan. En de directeur die noemt zich ambassadeur. En die zegt, mijn grootste uitdaging is om niet in te grijpen.
Ja.
Nou, werkt het goed? Ja, mensen melden zichzelf aan. Mensen moeten zelfs, er is vrijwel geen ziekteverzuim, maar mensen moeten juist afgeremd worden om niet te hard te werken. Het is eigenlijk een hele andere werkelijkheid die je daar ziet. Ja. Dus daar werkt het heel goed. Maar als ik dit voorbeeld gebruik, dan zegt iedereen vaak, ja, maar dat zijn goed opgeleide kenniswerkers.
Ja,
maar,
en een klein, relatief klein bedrijf.
Ja, 250 medewerkers. Zou dat nou ook in een fabriek werken? En mijn antwoord, ja, het werkt ook in een fabriek. En dan geef ik een ander voorbeeld. Dat is DSM Anti-Infectives. Die maken ze penicilline. Dat is echt een prijsmarkt. Heel erg efficiënt zijn. Nou, 10 jaar geleden zei het topmanagement van DSM, we geven jullie nog een jaar, dan heffen we het op en verplaatsen we het naar China, want daar hebben we ook meer productielocaties. Nou, ze hebben geïnvesteerd in technologische innovatie, dus biotechproductie, minder uitstoot, minder stadia. Nou, dat is op zich heel vernieuwend, maar inmiddels al lang gekopieerd. Maar ze hebben ook geïnvesteerd in sociale innovatie. Dus ze hebben alle managementniveaus uit de plant gehaald. Ze hebben geïnvesteerd in die operators, die kregen extra opleiding en training en die gingen werken in self-managing teams. Nou, in het begin was dat een drama, maar in een jaar hadden ze een productiviteitsverbetering van 12%. En dat hebben ze jaarlijks volgehouden. En in plaats van een probleemfabriek is het nu de ideaalplant van DSM.
Wauw.
En die vroeg zich af, waarom werkt het? Kunnen we het ook niet in Rotterdam, in Groningen doen? Dan kunnen we het ook niet in China doen. En daar zie je dat het alleen maar werkt als er ook een hoge urgentiegraad is. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld.
Want kunnen ze het niet kopiëren naar die andere fabrieken? Lukt ze dat niet?
Heel lastig, omdat als er geen hoge urgentie is, dan zie je bijvoorbeeld dat men in Rotterdam zegt, ze hebben dat afgekeken van Heineken, die self-managing teams, maar die zijn er inmiddels alweer mee gestopt. Moeten wij dat dan nog doen? In China zie je dat dat self-managing teams is nu nog, denk ik, een stapje te veel. Dat lukt nu nog niet, maar ik zie dat in de toekomst wel gebeuren.
Ja. We gaan zo verder, Henk. Want voordat je het weet, praten we het hele uur vol. En we moeten ook nog even een plaatje draaien. Ik ben wel heel benieuwd straks om aan je te vragen, waar begin je nou eigenlijk? Dus hoe, ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, dat is gewoon interessant. Ik wil ook wel 25% rendementsverbetering. Maar waar start je dan?